Hoe je je gevangen tussen de eisen van je baas en de behoeften van je team. Welkom bij Unsandwiched, waar we dit gevoel niet alleen herkennen, maar ook aanpakken. Met Unsandwiched bieden we niet alleen een stem aan leiders zoals jij, maar we verkennen ook samen nieuwe gewoontes die je kunnen helpen om dagelijkse uitdagingen efficiënter en met meer kalmte te beheren. Elk gesprek richt zich op het ontwikkelen van één praktische gewoonte, voortkomend uit onze dialoog en jouw inzichten om slimmer en serener om te gaan met de dagelijkse uitdaging in jouw positie. Stem af om de technieken te ontdekken die je nodig hebt om je van sandwichstress naar strategische sereniteit te bewegen. Elk gesprek belooft niet alleen inzicht, maar ook actie, direct toepasbaar in je dagelijkse leven. Welkom bij Unsandwiched.
Goed, Geert, welkom. Allee, eigenlijk moet jij mij welkom niet, want ik ben bij u. In plaats van dat jij bij mij bent.
Dat is ook juist, ja. Maar hier valt het wel tof dat ik inderdaad met u een keer samen iets kan betekenen in een podcastvorm.
Ja, want de laatste keer dat wij iets samen gedaan hebben, was dat het verhaal van verschrikkelijk consequent inconsequent zijn. Naar aanleiding van onze alumni-dag.
Ja, dat was. Ja. Dus we hebben er eigenlijk geconstateerd dat we heel consequent zijn om dingen constant te veranderen.
Ja,
en dat we daar soms wel een keer wat meer aandacht recht moeten aan besteden.
Ja, dus, voilà. Maar vandaag gaan we dat doen. Hè. Vandaag gaan we het hebben over insights. Ik ben nogal daar in de titel, maar ik ga je eerst een keer laten voorstellen, Geert, want ik ken je ondertussen al. Het is ondertussen al 12 jaar dat wij elkaar kennen.
Dat zou kunnen, ja.
Ja, maar de luisteraars nog niet, dus ik ga je even laten voorstellen. Hè?
Ja, wel, dus ja, Geert Vermarke is de naam. Ondertussen van 2002 volledig operationeel actief binnen Prana. Dus daarvoor nog even zo wat achter de schermen met wat ingewerkt. En eigenlijk vrij snel erbij gekomen, als Iris al volledig rond stress en mentaal welzijn bezig was, had ik heel snel ook het idee van, ja maar wacht eens, stress heeft ook een impact, hoe dan we ons gedragen, hoe dan we communiceren, hoe dan we mensen begeleiden en aanspreken. En dat ik daar eigenlijk vrij snel die linken ook willen maken en gezegd van, kijk, het zou wel tof zijn, moesten we daar ook naar leidinggevend toe, naar medewerkers ook toe, daar ook een programma kunnen rondgeven. En op die manier ben ik daar eigenlijk ingewerkt en nu, toch al een kleine, bijna 25 jaar ondertussen dat we daar actief in zijn.
Ja. Dus eigenlijk maak je een beetje de unieke combinatie tussen insights en mentaal welzijn / stress, als ik het goed begrijp. Hè?
Ja, het is vooral omdat insights wordt vrij veel gewoonweg gekend als van, dat is de kleurtjesmethodiek en dat je dan een kleurtje kunt geven aan iemand. Hè. Bijvoorbeeld, je bent een blauwe. Ja, ik heb het daar heel moeilijk mee en dan zeg ik van, het zijn enkel de smurfen die blauw zijn, al de rest is een combinatie. En insights ook, ja, je moet dat niet als de heilige Bijbel gaan aanschouwen, maar eigenlijk als een stukje tool gaan zien dat je zegt van, kijk, hoe kunnen we dat inzetten om eerst wat inzicht te krijgen over jezelf, om ook de interactie met elkaar te gaan versterken, ook de teamdynamiek dat je effectief gaat gaan verhogen, en zelfs nog in een verdere stadium ook gaan kijken van, hoe kunnen we inderdaad de waarde mee bepalen, hoe kunnen we inderdaad ervoor zorgen dat we goed gefocust zijn, dat we inderdaad de sfeer er goed in zitten, dat we een soort wendbaarheid gaan hebben, welke procedures en afspraken. Dus het is eigenlijk veel meer dan gewoon maar even te zeggen van, kijk, jij bent dat typeke.
Ja, dus, wat ik denk dat vaak gebeurt.
Jammer genoeg wel, ja. En het wordt ook nog te veel zo gezegd van, jij bent dat kleur en enkel maar één kleur die dan vernoemd wordt. En daar wordt dan precies alles rond opgehangen.
En
meestal hoe dat dan ook het beste uitkomt voor die persoon. Dus vandaar, dat is het allemaal niet, alleszins voor de duidelijkheid.
Ja, dat is eigenlijk een beetje de onzin die er dan onder zit.
Dat is zeker de onzin, ja. Als je dat gaat gaan bekijken, als je zou zeggen van wat is de zin en de onzin inderdaad van insights. Ik zeg zeker het zinvolle, dat is van die zelfkennis gaan opdoen. Het doet u echt wel eens reflecteren. Zeker als je zo'n analyse laat uitvoeren met dan het volledige rapport erbij. Ook daar weer, hè, lees dat met een kritische blik erop. Maar het doet u nadenken. En dan ga je een stukje kennen van, oké, dat zijn een aantal eigenschappen die ik zeg van, oké, die herken ik. En die kan ik gaan inzetten om mijn werk te realiseren, om contact te leggen met mensen. Zowel thuis, privé, like hoe dat het kunt gaan zelf inschatten. Maar tegelijkertijd staat er ook ergens een indicatie van, wat als je dan op een bepaald moment ergens een stukje getriggerd wordt door een of andere vorm van stress, hoe ga je dan gaan reageren? Dan ga je je gedrag eigenlijk gaan aanpassen door bepaalde goede eigenschappen die je normaal gezien gebruikt, gaan overdrijven.
Oké.
En vanaf dat je het overdrijft, dan sta je een beetje op dun ijs. Want dan gaan mensen nu soms verkeerd perciperen of gaan ze dat juist pakken. Ja, maar jij hebt dat gezegd.
Ja.
En dan krijg je zo de reacties van, ja, maar wacht, dat was in die context en dat was zo niet bedoeld en zo verder. Dat is zo eentje, dat zijn dan ja, je mogelijkse valkuilen die je gaat gaan hebben. En je hebt nog een ander die voor mij ook heel zinvol is, dat is gaan kijken naar het mentaal welzijn, maar vooral dan naar je blinde vlekken toe.
Okay.
En wanneer komen die daar, die blinde vlekken? Dat is meestal als je eigenlijk al een hele langere periode onder stress komt te staan. Zodanig dat eigenlijk het een gewoonte geworden is om constant in die valkuilen te gaan. En dan wordt het wel heel frappant. En het gedrag die je dan gaat vertonen op die verschillende niveaus, dat kunnen we wel een stukje uit die analyses gaan halen. En dan is het voor veel mensen soms wel eens confronterend, maar tegelijkertijd ook leer ik dan zeggen van, ho, maar wacht eens, als dat een mogelijkse valkuil zou kunnen zijn door lang chronisch in stress te zijn, dan moet ik nu zeker preventief heel goed mijn stress onder controle leren houden en eraan werken, ja. Om niet te vervallen in bepaalde zaken.
En ik hoor je zeggen, als je onder stress komt te staan, ga je bepaalde kwaliteiten erop gaan doorduwen, waardoor ja. Dat het eigenlijk een irritant gedrag wordt, of het wordt, hoe moet je dat zien?
Ja, eigenlijk is het zo, het wordt sowieso overdreven. Ik ga misschien een concreet voorbeeldje geven, hè, van iemand die bijvoorbeeld zegt van, kijk, ik ben normaal gezien iemand die klaar staat om anderen te helpen, ik ben behulpzaam. En ik, als je bijvoorbeeld als leidinggevende ook zegt van, ja, maar kijk, als mijn teamleden iets vragen heb, dan zal ik ervoor zijn voor hen, zal ik hen op weg helpen of zal ik dingen overpakken. Als mijn N+1 mij iets gevraagd, dan ook direct een antwoord kan geven, dus dat je altijd bereid bent om te helpen en te gaan doen. Maar wat als je om duur in een bepaald fenomeen begint te komen, dat je altijd de behoefte hebt om anderen te helpen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je eigenlijk werk van je medewerkers bijvoorbeeld gaat overpakken.
Oké, ja.
En dat je eigenlijk moeilijk kunt delegeren, dat je moeilijk kunt gaan loslaten. En dus je behulpzaamheid, wat een goede kwaliteit is, wordt dan onder stress eigenlijk de negatieve kant, dat je niet kunt loslaten of niet kunt delegeren. Of zelfs nog het omgekeerde, dat je het effectief, dat de anderen zeggen, ja, maar we mogen zelfs geen initiatief nemen, want hij pakt of zij pakt toch altijd het werk over.
Ja. Oké, ja.
Dus dat zijn ook zaken die we daar ook kunnen een stukje gaan uit distilleren, maar altijd ook wel in een dialoog te gaan. Dus niet zomaar klakkeloos het verslag of het rapport ook gaan meepakken.
Ja, niet het idee van lees het een keer.
En dat is het, ja. Dat is ook iets wat ik zeg als bedrijven ook vragen van Geert, we zouden bijvoorbeeld met ons team een soort teambuilding, maar dan inhoudelijk iets kunnen doen, zouden we ook analyses gebruiken. En dan is mijn antwoord bijna standaard van kijk, als je nadien die analyses ook nog wilt inzetten en gebruiken om verder te coachen en met elkaar overeen te komen, dan ben ik, ja, doe dat. Maar als het is van om gewoon te weten waar dat je ongeveer je bevindt en dat het rapport dan in een schuif verdwijnt, dan zou ik het niet aanbevelen. Dan kost het gewoon geld. En
ja.
Dan gaat het ook weer onzin zijn als je dan insights op die manier zou willen inzetten.
Ja, voilà. Maar zoals je zei, inderdaad, die valkuilgedragingen in kaart brengen en dat het dan effectief zo doorgedreven valkuilgedrag wordt,
ja.
Dan kun je eigenlijk preventief beginnen werken.
Wel, dat is het dan. Hè. Dus je kan... Ja. Want als het zeker is dat het al ver doorgedreven is, chronisch, dan beseffen de personen het zelf meestal nog weinig of zelfs niet meer. Hè. Als het al heel ver doorgedreven is. Nadeel daarvan is wel dat de omgeving of de mensen met wie dan ze in contact zijn, die dat wel heel goed gaan realiseren. En wat zie je dan dikwijls? Dat die mensen dan trachten van te zeggen van, maar kijk, pas op, want je doet dat verkeerd. En dan krijgen ze heel snel als reactie, maar dat is niet waar en dat moet zo, omdat die mensen dan echt in een soort tunnelvisie zitten.
Ja.
En als je dan weet, want bepaalde types, ja, die worden getriggerd door bepaalde zaken dan in een zekere stress, die dan voor andere types net weer comfort gaat geven. Ik geef een concreet voorbeeldje. Bijvoorbeeld, mensen... Er is een verandering die aangekondigd wordt. Hè. En mensen die bijvoorbeeld de kleuren, zeg maar iets, rood en geel gaan combineren in hun dagelijks leven, dat ze die veel gaan gebruiken, en blauw en groen wat minder. Als er veranderingen worden aangekondigd, dan zeggen ze van, ah, super tof, hap, en we gaan ervoor, het is iets nieuws. We kunnen weer een nieuwe opportuniteit zien, of we kunnen nieuwe kansen hebben, of nieuwe mensen ontmoeten. Die zijn vrij snel enthousiast ook in dat verhaal.
Mm-hmm.
Een verandering die bijvoorbeeld dan bij mensen die eerder combinaties van blauw en groen gaan gebruiken, die zijn ook enthousiast op die verandering. Maar die gaan de communicatief helemaal anders gaan uiten. Die gaan dat eigenlijk gaan uiten door vragen te gaan stellen van, en hoe zit dat dan juist in elkaar? En wat wordt dan juist verwacht? Maar zij uiten dat ook. Maar als dat verkeerd wordt begrepen, dan is dat van, ja, die blijven hier altijd maar lastige vragen stellen. En dan zeggen die anderen van, moesten ze nu een keer gewoon beginnen met iets te doen, dan zou het mensen al vertrokken zijn. Maar nee, ze houden de beeld tegen. Maar het is een andere manier van communiceren en dat zorgt er eigenlijk ook wel voor dat er daar dikwijls verschillen gaan ontstaan. Dus gewoon door de communicatie die verkeerd wordt vertaald, tussen aanhalingstekens dan, tussen die kleuren, dat er eigenlijk al onbegrip is en onbegrip je dan weer leidt tot frustraties en ook weer stress gaat genereren.
Ja.
Ik geef een ander voorbeeldje ook. Bijvoorbeeld ook weer bij veranderingen, als sommige mensen zeggen, jongens, we hebben niet veel tijd, dat moet hier vooruit gaan. Voor Vuren Groot is dat inderdaad een motivator competitiebeestje dat er is, die gaat zeggen van oké, ik ga mijn vuurgrote energie nog meer aanscherpen om die deadline zeker te gaan halen. Als je bijvoorbeeld iemand die zacht groen als kleur vooral gaat gaan gebruiken, als je daar druk gaat gaan opzetten, dan ga je juist het omgekeerde gaan bekomen. Ja. Dan zeggen van jongens, maar pas op, we hebben maar zoveel tijd niet meer. Of, zelfs met een logisch argument van, het gaat ons anders zoveel geld kosten als we dat niet doen, is voor de zacht groen niet direct een intrinsieke motivator om dan ook direct van start te gaan. Ja. En dan zie je dan dat bij het ene gaat dan juist een stress geven om hem te motiveren en bij het andere gaat juist een stress getriggerd worden om die te demotiveren.
Ja. Ja.
En die inzichten, dat kom je wel meer tot uiting als je dan ook die kleuren en die kleurencombinaties kent van elkaar.
Ja, dat is eigenlijk wel een heel praktisch inzicht dat je geeft, want dat slaat terug op tijd geven aan iemand. Ja. Of juist versnellen of wat meer.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk iemand die, waarvan dat je merkt, die is niet 100% mee, is dan zinvol om te zeggen tegen die persoon van, ik geef je even de tijd?
Ja, maar eigenlijk zelfs, ik zou niet direct, want als je het op die manier doet, ga je al terug een voorstel gaan doen, omdat je denkt van, die heeft dat nodig.
Ja, ja,
en dat is eerder vertrekkende van iemand die combinaties zal hebben van oftewel stralend geel en vurig rood. Het idee of de intentie is heel goed.
Ja.
Maar eigenlijk zou het iets beter zijn om te vragen van, kijk, heb je even de tijd nodig?
Ah ja, in de vraag, in de vorm.
Gewoon in de vraagvorm gaan. Ja. Want als je in de vraagvorm gaat gaan praten, dan ga je veel gemakkelijker toegang krijgen tot bijvoorbeeld mensen die zacht groen, helder blauw gaan combineren of wat een van die kleuren gaan gebruiken. Omdat ze dan krijgen ze zelf eigenlijk de mogelijkheid om dat in te vullen of te antwoorden. En mensen worden niet graag hun antwoorden geformuleerd door een ander of voorgesteld.
Ja.
Met de goede intenties dat mensen dat doen, voor alle duidelijkheid, maar het kan soms al een frictie gaan geven op dat vlak.
Ja.
Omgekeerd ook, bijvoorbeeld, er moet een probleem aangepakt worden. En je hebt bijvoorbeeld mensen die vurig rode energie en bijvoorbeeld met helderblauwe energie gaan combineren. En die zijn heel logische argumenten aan het zoeken om tot oplossingen en antwoorden te komen. En zeggen van, kijk, dat is het stramien, dat is de procedure, een ganse flow die erin gestoken worden. Dat zijn de stappen die we allemaal moeten ondernemen en zo gaan we ons doelen gaan bereiken.
Ja.
En dan kan je soms mensen die aan de onderkant zitten, dus die vooral onderkant zeg ik nu, wat die zacht groen en stralend geel gaan gebruiken, die zijn meer empathisch, gevoelsmatig ook. En die hebben zoiets van, ja maar, hoe meer argumenten dat je mij geeft, hoe minder voeding dat ik mij aan het verhaal krijg. Dus ik wil eerst even de tijd hebben van, is dat iets voor mij? Heb ik daar iets mee? Voel ik er iets mee? Heb ik daar een klik mee? En als je die mensen even de tijd gunt om die klik te maken, en dat is soms 5 seconden, soms 5 minuten, soms maanden, naar gelang hoe groot dat de veranderingen zijn. En eenmaal dat ze die klik zelf gemaakt hebben, dan gaan ze ook mee kunnen gaan in argumentaties. Als ze die klik niet mogen maken, doordat anderen zeggen, kom aan, we hebben door, we hebben hier de oplossing, ideaal, ja, dan zou het wel eens kunnen dat we daar in de problemen komen, dat je de helft van je mensen niet mee hebt en dat de andere helft er staat, en dan creëer je 2 kampen.
Ja, ja. Dat is boeiend om te horen. Ik stel me nu zo de vraag, want we zitten hier bij een sandwich, dus de middenlaag.
Ja.
Ik vraag me niet af, want ik denk dat er waarschijnlijk ontzettend veel teams zijn die analyses moeten laten uitvoeren.
Dat klopt.
Ja, die dan de resultaten krijgen en dan tegen de teammanager zeggen, succes.
Voilà, doet er iets mee.
Doet er iets mee. Ja. Ja, zijn er zo'n paar dingen waarvan je zegt, goh, als je dat nu tegenkomt net, dan lijkt mij de meest zinvolle manier om er vanaf nu mee om te gaan, de volgende stappen.
Ja. We zijn de bedrijven waar ik nu altijd al mee in contact geweest ben, zeker de afgelopen 5 à 10 jaar, want in het begin was het mij niet altijd duidelijk, degene die nu het verplicht gebeuren, dat is omdat het insights-stukje eigenlijk volledig ingebed zit in de cultuur van het bedrijf.
Ja?
Dus zodat dan teamleden of teammanagers zo aan het lot worden overgelaten, dat is er gelukkig niet. Hè? Dus die hebben altijd wel ergens een stuk opleiding gehad. Maar wat is daar zinvol van? Eerst en vooral, je hebt je eigen persoonlijke analyse en dan heb je de analyse van al die andere mensen die er zitten. Ik geef nooit het advies als leidinggevende om als je 10 leden hebt of 20 teamleden hebt, om die alle 20 te gaan lezen. Want ik geef je op een blaadje, na 4 rapporten die je gelezen hebt van een goede 20 bladzijden, dan begin je alles al te verwarren door elkaar.
Ja, ja, ja.
Dus vandaar is het zinvoller om een teamanalyse uit te voeren.
Okay.
De meeste rekenen daar iets voor aan, wij doen dat niet. Omdat ik zoiets knap van, ja, je hebt al die analyses apart gaan, dat is goed voor die individuele, persoonlijke ontdekking en inzichten te gaan krijgen. Maar je gaat nu als een team gaan werken, doe daar die teamanalyse direct ook bij. En dan heb je een heel mooi inzicht van, kijk, waar bevinden we ons ongeveer allemaal? Waar zijn we heel complementair? Waar kunnen we elkaar ook gaan aanvullen? En tegelijkertijd ga je ook gaan zien van, waar kunnen we elkaar de kast gaan opjagen? Dus dat er echt conflicten kunnen ontstaan op een of andere manier. En dat geeft veel meer duiding dat je daar kunt gaan hebben. Dus gewoon al van, waar zit iedereen? En vooral eigenlijk gaan kijken van, hoe kunnen we inderdaad het makkelijkst elkaar gaan motiveren en ook weten van, wat als het dan te veel wordt, hoe dat je soms mensen onbewust gaat demotiveren. Ja. Dus dat inzicht krijg je daarmee. En dat is al een belangrijke stap, dus ook die empathie te gaan ophebben. Ik geef ook altijd mee dat mensen zeggen, ja maar Geert, moet ik mij dan iedere keer aanpassen als er iemand voor mij staat, als die een andere kleurencombinatie heeft? Daar is ook gewoon heel eenvoudig mijn advies. Praat jullie met elkaar, jullie begrijpen elkaar, doe zo verder. Het is maar echt als je voelt van, die heeft het precies niet begrepen of die is met iets anders bezig, dat je dan even gaat gaan kijken van, hoe heb ik gesproken, vanuit welke kleuren of kleurenvoorkeuren heb ik gesproken, en hoe heeft de ander dat misschien kunnen gepercipeerd hebben. Dus als je dat al kunt doen, dan heb je al een mooie stap voor.
Ja.
En dan als je dat hebt, dan kan je eigenlijk de volgende stap gaan nemen. Dus je hebt de inzicht van, waar zit iedereen, en met zijn... Het zijn gedragingen die je gaat gaan hebben die positief zijn, ook zijn valkuilgedragingen en zijn blinde vlekken. Maar dan ga je eens gaan kijken van, wat is nu eigenlijk het DNA? Wat zijn voor ons zo de ethiek, de principes waar dan we allemaal kunnen achterstaan? De waarden van eigenlijk een team. En dat kan je dan ook weer gaan linken aan die kleuren. En dat geeft terug een houvast aan de mensen, die het ook veel rapper gaan inzetten. En je gaat het ook veel meer gaan verhelderen. Ik geef een eenvoudig voorbeeldje, bijvoorbeeld respect. Respect is dikwijls een waarde dat je ziet staan bij bedrijven, bij groepen. Als je gaat gaan kijken bijvoorbeeld, respect, dat is bijvoorbeeld bij mensen die bijvoorbeeld zacht groen hebben als kleur, ja, dan laat je mij uitpraten. Mm-hmm. Je onderbreekt mij niet. Maar zacht groen, die spreekt eigenlijk op een tempo waar er ook regelmatig pauzes in zijn. Denk hoe dat ik nu aan het praten ben.
Ik voel mijn hele energie opborrelen.
Voilà. En dan kan je dikwijls mensen die stralend geel energie en een enthousiasme van, ah, het is stil, ik ga iets... Ja. aanvullen of iets inbrengen. Terwijl dat voor dat die zachtgroene persoon nog altijd is, hey, maar wacht, ik was nog niet klaar. Ja, en dan is het al van, verdorie, die respecteert me niet, want hij onderbreekt mij al. Terwijl dat van stralend geel helemaal niet de intentie is om te onderbreken, is het gewoon van, ik wil die stilte gaan opvullen.
Ja.
Of bijvoorbeeld iets anders ook van, kijk, je hebt mij beloofd dat je dat gaat doen, je hebt dat uitgevoerd, super, respect. Ja. Je hebt dan bijvoorbeeld ook terug weer dezelfde scenario. Je hebt beloofd om dat te doen, maar je hebt het niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld iemand met vurig rood, die gaat dan zeggen van, oh, maar wacht eens. Je hebt je geëngageerd, je doet dat niet. Betrouwbaarheid, respect, woep, is een stukje naar beneden. Is dat bijvoorbeeld hetzelfde scenario met iemand die bijvoorbeeld zacht groen of stralend geel als combinatie heeft? Die gaat vooral gaan denken van, oh, die heeft dat beloofd. Het is hem niet gelukt. Wat is de reden? Of wat zou er kunnen zijn? Heeft hij een moeilijk moment gehad? Is er iets lastigs geweest of gelijk wat? Dus die gaat niet direct dan de koppeling gaan maken, dat is niet respectvol. En dat wil ik ook duidelijk maken met die kleuren, als je dan, welke definities geef je allemaal aan die verschillende waarden, ja. Gelijk respect, openheid, teamwork en zo verder. En als je dat in groep gaat gaan bespreken, met dan die verschillende kleurencombinaties, dan kom je in verrijking.
Ja.
Anders heb je het gevaar van, er is één definitie die ergens tegen de muur hangt, en als je dan daarin past, super, pas je daar niet in, dan krijg je dat te pas en te onpas te horen, ja maar je doet zelf niet wat je daar... Het klinkt dat tegen de muur.
Ja.
En dat is dikwijls door verkeerde interpretaties of verkeerde percepties en communicaties die erin zitten.
Ja. Ja, ik vind het wel boeiend om te horen, want ik denk als je dat in kaart brengt, zeker die waarden en hoe dat iedereen die waarden tracht door te vertalen in gedrag, want dat is eigenlijk wat je zegt, dan is het ook wel iets makkelijker om elkaar niet te irriteren met bepaalde gedragingen. Wat eigenlijk je stressniveau een stuk naar beneden kan halen als je dat in kaart hebt.
Klopt, want het is dan de combinatie. Dus je hebt alleen de inzichten van elkaar meegekregen, dus die persoonlijkheidsanalyses, je hebt de teamanalyse, en dan rond die waarden, en dan bouw je eigenlijk enorm veel vertrouwen op.
Ja.
En als het vertrouwen er is, dan kan ik bijvoorbeeld u adresseren, dat je zegt van, Kenny, ik heb daar iets gezien dat eigenlijk niet past, like hoe dan we het voorzien hebben, dan kan ik u daarop aanspreken.
Ja.
Omdat we daar inderdaad een overeenkomst in hebben. En is dat dan gelinkt aan een waarde, of een bepaald gedrag, of een bepaalde afspraak, we kunnen het erover hebben. Is dat vertrouwen niet opgebouwd? Zijn die verschillende waarden op die manier niet bepaald? Ja, dan worden ze eigenlijk gebruikt als een soort parapluverhaal. Ja, maar ik heb dat op die manier gedaan. Ja, maar ik heb het op een andere manier gedaan. En dan heb je die kat en muis spelletjes. Dus op die manier gaan we het ook weer niet gaan inzetten erin.
Ja.
Dus naast individueel, team en dan rond de waarden, heb je dan nog het vierde luikje dat je ook nog kunt gebruiken voor insights. En dat is eigenlijk vooral gaan kijken van, oké, hoe gaan we nu effectief gaan functioneren als team? We moeten bepaalde procedures en afspraken hebben, waar we ons moeten aan houden. Ja, ik zeg maar iets, er is een bepaalde productie, dat moet gedaan worden, dat moet verkocht worden, er moet een logistiek aangezet worden. Dus die samenhang, wie doet wat allemaal, welke zijn de rollen, wat zijn de taken, de verantwoordelijkheden, dat in kaart gaan brengen, dat zijn eigenlijk jouw processen. En dat koppelen we vooral eigenlijk onder de helderblauwe energie. ga je ook gaan kijken van, hebben we voldoende expertise in huis? Of moeten we nog andere mensen aantrekken die juist andere expertises hebben? Waar zit er een overlap? Zodat we kunnen zien van, als er iemand van tussen valt, dat het kan overgenomen worden. Dit volledig in kaart brengen rond een team, van puur het functioneren is het procesmatige, het helderblauwe of de helderblauwe hoeksteen van een bedrijf eigenlijk.
Mm-hmm. Ja.
Als je die afspraken hebt, dan wil je ook eigenlijk nog van, in welke vorm van klimaat willen wij eigenlijk samenwerken? Zitten we inderdaad in een klimaat van vertrouwen? Zitten we in een klimaat van dat we eigenlijk gaan opnemen voor elkaar als er wordt geroddeld en we weten van, oh, maar wacht, van waar komt dat? Dan we dat gaan afchecken. En eigenlijk, hoe werken we op die manier echt wel mooi samen en zijn we verbonden met elkaar? Dus daar ook tijd en aandacht aan besteden, dat is dan meer die zachtgroene energie, zodat je weet van, ik ken mijn teamleden door en door, maken die ergens een foutje, dan weet ik hoe dat komt, kan ik daar begrip voor opbrengen en ga ik die er niet op afvuren. Ja. Maar dan heb je nog een ander luik. En dan ga je gaan kijken van, stel we hebben goede afspraken en processen, we komen allemaal heel goed overeen, we kennen elkaar ook goed, maar er verandert van alles in de markt, waarom we plots met hetgeen dat we vandaag altijd doen, eigenlijk nu zouden we moeten kijken van, ja, als we dit verder doen, dan gaan we geen business meer hebben, want het wordt uit de markt gezet, dus we moeten iets nieuws doen. De wendbaarheid om op veranderingen in te gaan, en ik denk dat er ook vandaag bijvoorbeeld AI wordt er heel sterk gepromoot om overal te integreren en zo meer, dan moet je eigenlijk ook een zeker stralend hele energie hebben om die wendbaarheid te gaan aan hebben. Dus van hoe flexibel ben je met je team om nieuwe zaken erbij te pakken, uit te proberen, initiatieven te gaan nemen daarin. Dus die dynamiek of die flow moet daar ook aanwezig zijn. Ook ervoor zorgen dat bijvoorbeeld bepaalde processen die je nog gaat vastleggen, om die opnieuw er een vraag ook te gaan stellen van, zijn die vandaag nog van toepassing als we in die richting gaan uitgaan? Nu, als je dat ook hebt, dus die stralend geel energie, dan heb je processen, helder blauw, je hebt het klimaat waar dan je zit, dan heb je nog eens de dynamiek met stralend geel, maar je moet nog een focus of een richting hebben.
Ja.
En dat is dan het laatste met die rode energie. En die focus is vooral van, wat is ons gemeenschappelijke doel? Waar gaan we ons dit jaar bijvoorbeeld al een groep en masse gaan op focussen? Is dat, ik zeg maar eens, verdere groei te gaan realiseren? Is dat bijvoorbeeld, ja, we zijn de laatste tijd te veel gegroeid, we moeten ons processen meer gaan aflijnen, we moeten meer structuur gaan aanbrengen. Maar die focus moet ook gecommuniceerd worden, zodat iedereen weet, wat ik hier doe, draagt dan uiteindelijk bij tot het grotere geheel.
Ja.
En dit zijn ook zaken die we dan volledig koppelen aan die kleuren. En dan heb je eigenlijk een heel mooi samenhangend geheel.
Ja.
Waar dan we ons heel graag in uitleven.
Ja, ja, ja. Ik zie het, dat je daar zo over bezig bent. Maar ik denk, sowieso vind ik het zeer waardevol dat dat een keer naar boven komt. Want nogmaals, het wordt vaak aanzien als een persoonlijkheidsanalyse. Stop. Terwijl dat eigenlijk zeer waardevolle informatie is die je met elkaar kunt vooral delen ook wel. Hè? Want je moet natuurlijk wel weten van elkaar... Want daar gaat het over. Het zijn bepaalde denkstijlen die daarachter schuilgaan. Ja. Dat je begrip kunt creëren. Dat je snapt wat dat maakt dat die mensen bepaalde dingen doen. Wat dat weer comfort geeft voor het ganse team. Want een keer dat je iets begrijpt, neem dat eigenlijk al een groot stuk van frustraties weg, hè, tegenover elkaar. En je leert het eigenlijk af van elkaar te verbeteren. En te zeggen, je moet dat zo niet doen, je moet dat zo doen.
Ja, dat is inderdaad een heel mooi samenvatting. Je gaat... eigenlijk ook veel meer accepteren dat die verschillen er zijn en dat je eigenlijk ook vooral het inzicht krijgt, die verschillen zijn ook nodig om als team duurzaam te kunnen zijn, ook naar de toekomst toe.
Voilà.
Dus, en komt er dan ook eens een bepaalde manier stress over het algemeen? Ik zeg maar eens, stel dat er plots iets wordt beslist of zo, dat uw business wordt opgedoekt, dat er niks meer wordt gedaan. Wat doe je dan met dat team? En op die manier kan je ook nog kijken van, hoe kunnen we met ons team ons anders organiseren om toch met iets anders te starten en toch nog aan de bak te blijven.
Ja.
Dus zo ook die slachtofferrol waar dan mensen zich soms gaan in wentelen, door een te hoog stress of door onvoorziene omstandigheden, als je met die kleuren en die teams goed hebt samengesteld, dan hebben de mensen veel minder snel de neiging om die slachtofferrol aan te nemen. Maar eerder de neiging om, ik ga het proberen, ik ga initiatief nemen, ik ga mijn verantwoordelijkheid oppakken.
Ja. Ja.
En dat zijn voor mij toch wel belangrijke zaken.
Ja, basisattitudes.
De mensen... de energie die ze dan hebben, dat ze die in de positieve manier gaan gebruiken. En niet van,
Ik doe maar wat.
En mijn manager moet het maar oplossen.
Ja.
of de politiek moet het oplossen.
Ja, ja. Ja, ja, want dat is wel opnieuw, dat is ook iets wat ik eruit haal. Je leert mensen ook wel goed aanvoelen van, dit is van belang voor u als persoon, van belang voor uw collega's en van belang voor het team, dat je die afwegingen schoonmaakt. Hè? En dat je, ook, dat je op die manier ook wel leert, daarvoor doen we het. En dat is wat ik graag doe.
Ja.
Want ik denk dat het een heel goede flow creëert.
Ja. Ja. En het is ook niet eenmaal dat die oefening is gedaan, dat dat dan ook voor de rest van je leven zo is.
Allee, dus ja.
Ten eerste het team en de omstandigheden veranderen, maar ook hij zelf als persoon evolueert in de zaken. Ga er wel ook eerlijkheid aan toegeven van, stel dat je nu bijvoorbeeld vuren groot als analyse zou hebben als resultaat en stralend geel, en je zou die analyse bijvoorbeeld na 5 of na 10 jaar terugdoen, dat je dan identiek het omgekeerde zou gaan hebben. Dus ja. Dat je bijvoorbeeld zegt van, dan heb je een combinatie van zacht groen en helder blauw, volledige tegenstelde, dan is er toch ergens iets niet juist gebeurd bij het invullen van de analyse. Dus ik denk dat je dan een beetje proberen te manipuleren hebt. Alhoewel dat zeker vandaag nog heel moeilijk wordt om dat te manipuleren. Er zit redelijk wel wat software over nagedacht om dat te detecteren. Maar je kan wel wat veranderen, je kan wel wat gaan schuiven. Dat je zegt van, ik heb net iets minder vuren groot of ik heb meer andere wat te gebruiken dat ik ook daar resultaat van heb.
Ja.
En los van dat verhaal, want hier spreken we vooral van, wat is uw intrinsieke motivatie?
Voilà.
Je kan ook andere zaken leren. Hè? Bijvoorbeeld ik, bij mij persoonlijk ligt mijn helder blauw vrij laag. Als ik dan maandelijks het bericht heb van, kijk Geert, je hebt een aantal trainingen en coachings uitgevoerd deze maand, die moeten gefactureerd worden. Dat is administratie en facturatie, dat moet redelijk strikt volgens een bepaalde methodiek gedaan worden. Dan is dat vrij lastig voor mij. Dat kost mij ongelooflijk veel energie om te doen. Mijn vrouw zegt ook dikwijls van, heb je het al gedaan? En ik zeg van, nee. En soms is het maar 2 uur werk, maar in mijn hoofd, in mijn beleving, is het een ganse dag of 2 dagen. Ja. En als er ergens nog iets niet volledig is, dat ik nog iets moet vragen aan de klant, dan is het al direct van, voilà, ik kan niet factureren en ik stop ermee. Dus ik moet mij ook instellen. En eenmaal dat ik me dan mentaal ingesteld heb, dat ik terug weer met een ontspanningsoefening mijn stress onder controle heb, dan doe ik inderdaad de facturatie. En ik mag zelfs zeggen dat mijn vrouw zegt van, je bent van degene die, van al de trainers die facturen maakt, degene die het minste fouten maakt.
Ja, kijk, voilà.
Maar ik ga wel zeggen, als ik 2 uur gefactureerd ben, dan is het precies of dan ik 3 teambuildings achter elkaar gedaan heb, qua beleving. Dus dan moet ik ook even stoom aflaten.
Ja. Maar het geeft wel mooi aan dat erin kunt groeien, hè?
Ja.
Als ik zo kijk, je kent het beeld van David McLelland en de ijsberg.
Ja.
Dan denk ik dat we kunnen concluderen dat insights zich beweegt op het niveau van de waardes en de motieven is misschien te diep, maar toch alles is op het niveau van de
en
waardes.
En wat drijfveren ook.
En de drijfveren.
Ja.
En waar dat de veranderlijke middenlaag, dat is ons andere speelveld bij Prana, zijn de overtuigingen.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk waar dat je mee bedoelt van, mensen hebben in grote lijnen die analyse nu, ze kunnen een beetje verschuiven.
Mm-hmm.
Dat zijn eigenlijk overtuigingen die bijgestuurd worden.
Ja. En eigenlijk vooral ook een stukje hun comfortzone nog verder gaan uitbreiden daarin. Maar het gaat wel een stukje aandacht blijven houden. Het is niet iets wat spontaan zou komen, dus ze gaan het perfect kunnen. En het zal hen waarschijnlijk ook iets meer vermoeien.
Ja.
Ja, dus,
ja. Ik denk dat het sowieso zeer waardevol is, als ik hier een duur woord mag tegenaan gooien, als je dan met mensen in gesprek gaat hierover, dan vermoed ik dat jullie vooral gaan existentieel communiceren.
Ja.
Dus dat je gaat je verplaatsen in andere personen, gaat bevragen van, hoe zie jij dat?
Ja.
Dat je eigenlijk je perspectiefwissels traint, eigenlijk.
Ja, klopt. Plus, ik ga nog één keer een klein stapje terug, van, omdat je zei van, kunnen mensen daar ook wat veranderen of verschuiven? Dat is zeker. Maar er zijn ook al heb ik dus bijvoorbeeld laag helder blauw, als resultaat die er bij mij in zit, er zijn ook situaties waar dan ik juist heel gemakkelijk mijn helder blauw ga gaan inzetten. Die zijn dan weliswaar beperkter.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, als een hobby doe ik nogal graag zo wat houtbewerking en schrijnwerkerij. Wel, dan moet het voor mij wel tot op de 0,1 mm afgezaagd en geschuurd worden.
Ja.
Terwijl op andere vlakken het van, het kan wat rapper gaan. En dan heb ik daar ook weer voldoening in. Dus er zijn ook momenten dat ik bewust, ook al heb ik het maar een klein stukje, dat ga gaan kiezen. Omdat ik weet van, dat gaat dan ook mooi afgewerkt zijn en zo verder. En dan kan ik er ook nog later op nakijken en kan ik er blijven van genieten.
Ja.
En dan heb ik daar ook, dat kost me ook geen extra energie. Maar dan plan ik dat ook, dat er ook niks anders wordt gedaan die dag. Dan ben ik enkel bijvoorbeeld bezig
met
mijn poortje of weet ik veel wat ik in het hout aan het maken ben.
Dus het cliché, iemand met stralend gele energie, die kan niet analyseren, dat gaat dus totaal niet op.
Nee. Dus, voilà.
Ja, want dat zijn vaak zo de stereotyperingen die daaruit komen.
Jammer genoeg, heel veel. Ja.
Ja.
Gelijk dat je zo de perfectionist, dat is degene die details en de helderblauwe persoon. Dat wordt ook zo clichématig gedaan. Helderblauw, dat zijn de perfectionisten uiteindelijk. Die zijn inderdaad dan, die gaan heel veel op details gaan letten om de zaken perfect te gaan uitvoeren daarin. Maar zachtgroene energie, dat zijn mensen die heel relationeel en eigenlijk vooral empathisch te werken, die gaan daar dan hun perfectie gaan inzoeken. Niet zozeer van, heb ik het juiste Excel-ke ingevuld, maar zo eerder van, als ik dit doe voor die persoon, gaat hij daar ook inderdaad mee tevreden zijn, gaat hij daar voldoening van hebben, gaat hij zich daardoor ondersteund voelen. En die gaan zich vooral gaan perfectioneren van welke ondersteuning of hulp gaat die persoon het beste gaan hebben daarin.
Ja.
En bijvoorbeeld stralend geel, ja, die wil vooral veel contacten gaan leggen en ervoor zorgen dat hij heel gemakkelijk aanspreekbaar is. Dus die wil eigenlijk altijd heel positief en blij voorkomen, zodanig dat hij gemakkelijk aanspreekbaar is. En gaat daar trachten zijn perfectionisme te gaan zoeken. Want als die wordt afgewezen, dan ervaart hij dat als een persoonlijk falen. En daar zit dan zijn perfectionisme in, van ik mag niet afgewezen worden of ik mag niet ergens uitgesloten worden.
Ja.
En bijvoorbeeld perfectionisme bij vuren groot zit dan, ja, ik moet die deadline of die target of dat doel gaan halen. Ja, en dat is geen 99%, hè. En zelfs in die mate, de markt mag tegenvallen of ik mag tegenslagen hebben, wat ik niet kan aan doen, maar ik gebruik dat niet als excuses, want ik heb gezegd dat ik mijn 100% deadline ga halen. En dan zit daar ook weer perfectionisme in.
Dat zit ook weer overal wat in.
Ja. Ja. Okay. Dus ook zo de clichés van die is dit of is dat, of zo, helder blauw is de boekhouder en stralend geel is de verkoper. Dat is een lastige.
Ja.
Ja. Ik hoor dat niet zo graag.
Nee. Het is vooral ook, ja, het is een denkkader. Allee.
Ja.
Een openheid dat je creëert, hè, van verschillende denkstijlen die je leert kennen, hè, op die manier. Ja.
Dus ook dat, als je soms ook vroeg in het begin van de zin en de onzin, insights gaan gebruiken om mensen te recruteren, heeft totaal geen zin.
Ja.
Dat, insights claimt dat ook heel duidelijk, hè, dat het geen recruteringstoel is. Hè. Je recruteert mensen op plek van hun expertise, hun kennis, hun competenties, hun ervaringen die ze hebben. En als je team hebt samengesteld, of als er iemand nieuw bij komt, dan kan je gaan kijken van, oké, als ze zo'n analyse voeren, hoe kunnen we die het gemakkelijkst en het vlotst laten invloeien in het team, zodat er vrij snel een connectie is.
Ja, voilà. Ja, dat is een andere invalshoek.
Ja.
Dan kom ik eigenlijk bij het stukje uit. Moeten we dan gaan concluderen dat we allemaal massaal onze blokjes op tafel moeten zetten om te gaan tonen van... want je zegt, hey, je mag geen blauwe zijn. Ga je dat dan niet extra in de verf gaan zetten? Of?
Wel, als je... Ik heb hier een blokjes bij mij. En als je ze gewoon letterlijk zo op elkaar gaat gaan zetten... En mag er nog in de juiste kleurenvolgorde zijn, dan heb je daar weinig informatie mee. Je weet gewoon wat er van boven staat en onderaan. Maar je weet eigenlijk niet van, want als je zo'n analyse uitvoert, zie je ook in die grafieken de kleuren die boven de middenlijn zitten. Dat zijn degenen die je echt je energie geven, wat dat je intrinsieke motivatie is. Degenen die eronder zitten, die vragen wat meer inspanningen om te gaan doen. Als je het eigenlijk gaat gaan opzetten, bijvoorbeeld zeggen van, kijk, dat is mijn kleurencombinatie, die ik hier ga gaan uitzetten. Rood is bij mij mijn bovenste kleur, gevolgd door stralend geel. En dan groen en dan blauw. Maar ik zet die dan bijvoorbeeld op deze manier. Zodat er een onderscheid te zien is van wat er boven staat of onderaan staat. Dan zeg je van, kijk, dat zijn de kleuren. Als je mij op die manier benadert, dan ben ik direct mee in het verhaal. Ga je mij op die manier benaderen, dan kan het zijn dat ik even tijd nodig heb. Of dat je niet het juiste antwoord verwacht.
Dit is wel nieuw voor mij. Dus heb ik het eigenlijk ook nog nooit op mijn bureau zien staan.
Ah ja, voilà.
Ja.
En wees daar ook creatief mee, want je hebt soms mensen die dan zeggen, ja, maar wacht eens, bij mij is mijn groen en mijn geel op hetzelfde niveau. Wel, dat kan je nog altijd op die manier gaan uitvoeren, dat je het gaat gaan zetten. En dan moet je een beetje creatief gaan in zijn. Voilà, dat je ze op deze manier gaat gaan zetten.
Oké.
Dus er zijn allerlei mogelijkheden.
Ja, ja, ja. Ja, de mensen die aan het luisteren zijn, die vragen zich af, wat zijn die nu aan het doen? Ja, want ik zie niks.
Voilà, we zijn met de blokjes eigenlijk aan het spelen. Wat dat wel belangrijk is, en ik zeg dat ook van, want ze krijgen telkens zo'n blokkenset mee. En ja, uiteraard in de training zitten ze dan mee te spelen en dan vliegt dat langs alle kanten en soms eruit. Als je ze dan ook op je bureau zet, zet ze dan ook in de juiste volgorde. En niet zo van, ah ja, ik speel er af en toe een keer mee terwijl ik aan het telefoneren ben, dat door elkaar staat. Want ik kan wel meegeven in de bedrijven, als het inderdaad ook op die manier toepassen en gebruiken, dat ik al regelmatig de feedback heb gekregen van, ik was vertrokken om naar die persoon dat te gaan zeggen. En dan zag ik die kleurencombinatie staan en ik dacht van, oh, maar wacht. Even toch eerst aanpassen, zodanig ik wel.
Dat
dus
dat
het
hebt.
Kan wel helpen. Hè? Het is terug weer geen exacte wetenschap of gauw vast of zo meer. Maar het maakt u terug een beetje bewust van, er zit misschien iemand recht tegenover mij die net iets anders heeft als behoefte van communicatie.
Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi gezegd, behoefte van communicatie. Ja, ja. Schoon. Ik ben getriggerd door de speciale opbouw van de blokjes. We gaan er de voeten moeten van trekken, denk ik.
Ja, dus,
ja, dat is wel een toffe. Nu, ik had er net al gevraagd, hè, de teammanager en zijn team. Ik vraag me niet af, de teammanager naar de directie. Kan die dan ook in zijn communicatie iets gebruiken vanuit insights? Of zegt hij van, nee, dat bekijk ik toch een beetje anders. Wat is de goede manier om in die sandwichpositie dan te communiceren met bijvoorbeeld de laag boven jou?
Ja. Staat een stukje los, de methodiek staat een stukje los van de kleuren. Wat dat voor mij belangrijk is, zeker als je naar hogere directies toe gaat. Die mensen die geven heel veel deadlines, die zijn vooral visionair bezig, kijken in de markt wat is er gaande en die zijn minder met operationele zaken bezig. Dus als je daar gewoon komt aandragen van, kijk, we hebben een probleem operationeel of met de productie of wat dat dan ook mag zijn, zonder meer, ja, dan stuit je eigenlijk sowieso op weerstand. Ongeacht welke kleurencombinaties dat daar ook zijn.
Ja.
Als je dan eigenlijk toch kunt zeggen van, kijk, dat is de problematiek die we hebben. Maar dit is misschien het alternatief, of dat is misschien een mogelijke oplossing. En dat past ook binnen het geheel, ons gemeenschappelijk doel. Dan is het weer gekoppeld weer aan het doel en ook weer aan de kleuren, die focus die je daar gaat gaan hebben. En dan is het enigste, als je dan weet van, kijk, er zijn bepaalde directieleden die misschien hier meer resultaatgericht zijn, direct in de actie, die wat meer vurig rood gaan gebruiken, dat je dan ook misschien kort en bondig je probleem gaat gaan zeggen, en kort en bondig van, dat is de mogelijke oplossing, en dat je gewoon een buy-in vraagt.
Ja.
Als je dan weet dat er bijvoorbeeld iets meer, zeg maar, het zachtgroene types mee aanwezig zijn, dat je dan ook wel gaat gaan rekening houden van, kijk, misschien moet ik een aantal vragen lanceren en hen mee betrekken van, hoe zien zij dat? Maar dat je wel zegt van, kijk, ik heb een oplossing, maar ik wil ook eens luisteren of dat jullie eventueel een oplossing hebben. Dat is dan puur de manier op hoe dat je het communiceert, van persoon tot persoon. Maar algemeen is eigenlijk de teneur van, heb je ergens een probleem? Ga dat gaan kaderen met een mogelijke oplossing of een alternatief. Ga niet gaan zagen of klagen of het dupje gaan uithangen en zeggen van, die deadline was niet realistisch.
Ja, ja.
Je bent leidinggevende, dus toon initiatief. En pas dan eventueel nog je kleuren of je communicatie aan, ja, aan de mensen die voor je zitten.
Ja. Super interessant. Ik denk zo, de dingen die mensen niet hebben opgepikt, dat ze daar wel iets mee zijn. Zeker ook voor de stressbeleving. Hè? Want als ik u hoor zeggen, en daar zijn we eigenlijk ook een beetje mee gestart. Insights wordt gezien als een louter een persoonlijkheidsanalyse. Terwijl als we dat gaan opentrekken en heel holistisch gaan benaderen, je stijl van praten met elkaar, in verbinding gaan,
ja,
interesse tonen in elkaars profileringen of elkaars rapporten bijvoorbeeld, dat creëert ook een sfeer van comfort, vertrouwen, ja, waardoor dat mensen zich eigenlijk op psychosociaal niveau,
ja,
rustiger.
En belangrijk om te weten is dat elke persoon, naar gelang de kleurencombinatie die je hebt, op een andere manier getriggerd wordt door stress.
Okay.
Hè, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, we hebben een vergadering die we gaan vastleggen. En die is bijvoorbeeld volgende week om 10:00, de dinsdag. En ik stuur volledig uit van, kijk, dat zijn bijvoorbeeld de 10 punten die we gaan bespreken. Voor helderblauw is dat een gigantisch comfort, want die kan zich voorbereiden. Zachtgroen, ook voor hetzelfde. Ah, en wie is daar nog aanwezig en waar moet ik rekening mee houden? Voor hen super. Stralend geel en vurig rood gaat dat, als hij dat dak krijgt van nog binnen een week, gaat dat al enige stress gaan genereren van, waarom moet ik dat nu krijgen? Ik heb er nog tijd zat voor om dat te doen. Dus je zou het kunnen zeggen van, goed voorbereid, hè, is goed. Maar dat is niet altijd voor iedereen. Stel dan, je komt toe op die vergadering en stralend geel in zijn enthousiasme, die ook van natuur uit makkelijk kan gaan improviseren en out of the box gaan denken, die kan voor je toekomen van, ah mensen, hoe is het al geweest vandaag? En zeg een keer, wat gaan we bespreken vandaag? Puur vanuit zijn enthousiasme kan dat al voor helderblauw stress gaan genereren van, ja, hij heeft zich niet voorbereid, dat is hier niet efficiënt, we gaan zoveel tijd gaan verliezen, het is weer al van hetzelfde.
Ja.
Dus soms in die eenvoudige dingen, puur in het enthousiasme, als je dat niet snapt van elkaar, ja, dan ga je inderdaad wel wat stress gaan genereren zonder dat je het beseft.
Ja, ja. Ja, dus, ja. En ook uiten van stress is ook anders, denk ik, ander gelang.
Oh ja. Je hebt mensen, als die stress hebben, en die zijn dan dikwijls, laat ik zeggen, over het algemeen mensen die een voorkeur hebben van vuurgrote energie regelmatig te gebruiken, die durven al eens snel zeggen van, ik heb geen stress. Als je dan vraagt de mensen waar dat ze moeten mee samenwerken, die ervaren meestal heel veel stress die geprojecteerd wordt van die types. Want dat is dan natuurlijk het nadeel van vurig rode energie. Als die in hun valkuil gaan, die gaan hun stress effectief gaan projecteren naar de omgeving naartoe. Ze weten dat dat niet goed is en ze gaan ook soms nog eens durven in de valkuil gaan van het is uw verantwoordelijkheid of jij bent schuldig en zo verder.
Ja, ik ben rustig, maar jij daarin tegen?
Voilà. Hè. Dus als je dat ook weer niet weet, ja, dan kan je dat oftewel persoonlijk nemen of kan je daarop inspelen. En dat klopt niet, ik heb dat niet gezegd of ik ben niet verantwoordelijk. En dan zet je elkaar terug weer in een kat-en-muis-spelletje te gaan doen.
Ja.
En dat kan bij vuren groot zoals in stress en een soort politiek debat gaan beginnen worden. Van, jij hebt nu gewonnen, dan maak ik dat ik de volgende keer win. En dan is het niet meer het grote doel die voorop komt, ja, maar eigenlijk persoonlijke belangen. Dat is die stressluiken die je daar kunt gaan hebben. Maar evengoed, bij zacht groen kunnen er een aantal zaken naar boven komen die dan een zekere koppigheid naar boven gaan brengen.
Ja.
Dus, bijvoorbeeld de luisteraars die nu aan het twijfelen zijn, welke kleur ben ik of zo. Stel dat ik jou tegenkom en ik introduceer mij van, kijk, ik ben Geert Vermarke, prana-expert al gedurende 25 jaar op internationaal vlak rond communicatie en persoonlijkheden. Als ik al die titels en die zaken begin te gebruiken, dan komt dat bij zacht groen zo over van, amai, die heeft wel veel titels dat hij wil mee naar buiten komen. We gaan dan nog wel een keer zien of dat hij effectief die ervaring heeft.
Ja.
En dan gaan die in een heel afwachtende, soms een beetje zelfs koppige houding gaan proberen te zitten. Voor andere types is het van, ah, fijn om te weten, oké, kunnen we direct van start gaan, moet ik dat niet meer in twijfel trekken. Stralend geel, die gaat daar dan op die manier mee omgaan. Hè? Of vuurig groot ook.
Ja, dus, ja.
Dus ik geef maar mee, ja, wat dat je soms communiceert, gaat voor de een stress genereren, voor de ander juist comfort gaan geven.
Ja, dus geen one size fits all principe dat erachter zit. Want dat is wel, ik denk dat we daar een beetje de aflevering kunnen mee beëindigen, dat het ook wel aangewezen is om daar met regelmaat toch een keer op terug te koppelen. Als je analyses klaarliggen hebt, of je hebt ze nog niet en je overweegt van te doen, hou dat wel in je achterhoofd, dat het wel interessant is om het door te trekken in andere vormen van human skills training. Ik denk bijvoorbeeld aan assertiviteit. Ik kan me best voorstellen dat dat handig is, dat je wel een zicht hebt op...
En voor mij is dat het meest frappante, en dat ik wel gerust wel eens meegeven ook, dat is presentatievaardigheden.
Ja.
Ik weet nog destijds, als president Obama president was in Amerika, dan kregen we bijna allemaal vragen rond presentatiestijl, en het moest allemaal in de stijl van president Obama zijn. Ja, zit jij natuurlijk met de kleurencombinatie die daar sterk tegenaan leunt, dan is dat vanuit je natuur en is dat super.
Ja.
Heb je dat niet, dan moet je een andere stijl gaan doen. Dus je moet eigenlijk in je eigen stijl gaan presenteren. En ik geef een voorbeeldje dat ik soms... Soms is het niet juist. Heel regelmatig, als ik dan mensen begeleid in een presentatiestijl, die zeggen, ja maar Geert, ik heb graag een kaart voor mij, zo'n steekkaart met allemaal de punten, dat ik toch zeker niks niet vergeten heb. Maar dat komt toch niet professioneel over, dat mensen mij vooraan zien staan met zo'n kaart.
Ja.
Dus dat mensen zeggen, dat is niet professioneel, dat zit daarin. En dan heb ik gezegd, ja maar wacht eens, wat is uw voorkeur van kleur? Dat is helderblauw. Wat als jij iemand ziet die voor u zit, die met een papier voor zich zit? Wat denk je dan?
Die is voorbereid.
Die is voorbereid.
Ja.
Dus die mensen die u vooraan zien staan met uw presentatievaardigheid met een kaart, dan zeggen ze, die heeft zich voorbereid en die checkt of dat hij wel inderdaad voor ons schema zit. Dus al de kans dat een vierde van de zaal al gelukkig stemt met dat daar vooraan te staan.
Ja.
Als je ze natuurlijk gewoon gaat aflezen, dat is dan weer het overdreven gedrag. Dat is dan een stressverhaal, dat is niet goed.
Ja.
Dus, ja. Maar ook daar weer uw stem gebruiken, over en weer gaan, de interactie gaan opzoeken. Ben je iemand die graag eerst zijn verhaal vertelt en dan pas de interactie opzoekt, dat hangt af een beetje ook weer van de kleurencombinaties die je hebt. En op die manier ga je eigenlijk, als je dat kunt volgen, kunnen we je daarin gaan coachen en kan je op die manier ook stressvrij gaan presenteren.
Ja.
En als je stressvrij presenteert, dan word je geloofwaardig genomen ook. Dus ook daar zijn er heel veel linken. En wat je daar eigenlijk met die insights, combinaties, een bron in informatie hebt, waar je dan verder mee kunt, waar je mee kunt starten, om iemand te gaan coachen daarin.
Ja. Ja, wat dat kan uitmonden in een verlaagd stressniveau en omgedraaid, want het is een vicieuze cirkel uiteraard, raad je ook aan van werk aan je stressgehalte, want dan gaat er veel minder in je valkuilgedrag terechtkomen.
Ja.
En eigenlijk op je talenten werken.
En dat is ook zo'n mooie, om misschien nog de laatste als ik mag, vooraf te sluiten. Je hebt ook zo de klassieker van mensen te hoog stress of zelfs in een burn-out. En dan wordt er gezegd van, zet u 2 maanden thuis.
Mm-hmm. Ja.
Ik geef u op een blaadje, mensen die zich herkennen in vurig rood, als je zegt van, zet u 2 maanden thuis niks te doen, of je gaat naar een zwembad en je moet daar liggen, of een week op het strand gaan liggen, na 10 minuten of een kwartier worden die zo zot of een top. Dus dat is niet juist het advies die je daar kunt gaan geven. Wat je dan bijvoorbeeld bij vurig rood gaat gaan doen, is van, kijk, ga eens alles gaan oplijsten en zet daar dan een keer belangrijkheid en prioriteiten aan. Door eigenlijk voor 3 vragen te stellen van, kijk, is dat iets wat je graag doet? Is dat iets wat je goed kunt? En breng het u iets op? En als je op die 3 vragen ja kunt beantwoorden, dat wordt je prioriteit. En al de rest, delegeert je maar of laat je vallen.
Dat vind ik een heel goede tip.
Voilà. Dat is zo, bijvoorbeeld al eenvoudig. Dat is nu maar heel kort in een notendopje, maar dat is bijvoorbeeld, omdat je ook een misverstand van, je moet volledig tijd nemen voor jezelf en zo verder. Iedereen inderdaad tijd nemen voor jezelf, vul je dat in. Bij vuur groot is dat van, ik moet mijn prioriteiten weer gaan hebben. Bij zacht groen is dat eerder van, ik moet weer voeling met mezelf krijgen van binnen.
Ja.
En dan moet je inderdaad een aantal reflectievragen gaan stellen. Ga je gebruik gaan maken van mentaal ontspannende technieken, gaat er veel dieper op ingaan. Helder blauw gaat zich ook een aantal gaan afvragen van, hoe kan ik weer structuur en orde krijgen in mijn leven? Die gaat dat ook op een andere manier doen. Stralend geel, die gaan zoeken van, waar kan ik me weer amuseren? Waar kan ik weer plezier hebben in hetgeen dat ik doe? Als je iemand zegt van stralend geel, je moet je 2 maanden thuis zetten alleen, ja, die gaan nog meer verschrompelen, want die wil juist in contact komen met mensen.
Ja.
Dus ook daar weer, naar gelang die kleurencombinaties, gaat een, laten we zeggen, een mogelijk advies naar gelang wat je zegt, ook weer heel verschillend zijn.
Ja, omdat je goed duidelijk weet, dit geeft mij energie als ik dat doe.
Ja.
Mooi. Ja. Ik ben er eigenlijk stil van geworden en dat gebeurt niet zo rap.
Zeker omdat je ook af en toe stralend geen energie gebruikt.
Ja, toch wel, ja. Nee, ik vind het heel waardevol. En zeker ook omdat De link tussen stress en insights is eentje wat dat, denk ik, veel mensen niet onmiddellijk zien. Nee. Maar het is wel een heel slimme, holistische benadering. Om,
er is een heel duidelijke link. En voor alle duidelijkheid is de link van wat triggert er stress en hoe ga je stress gaan uiten. Dat kunnen we daar wel een stuk aan het afleiden.
Ja.
Maar hoeveel stress je ervaart of hoe gestresseerd dat je dan bent, dat kun je niet uit een analyse of vanuit een insights verhaal halen.
Ja.
Daarvoor heb je dan de andere typische stresstesten nodig.
Ja. Ja, ik zou willen afsluiten, maar heb je nog een laatste gewoonte dat je met de luisteraars wilt delen, dat ze misschien kunnen implementeren in hun team of zelfs bij hun thuis? Ik weet het niet. Is dat zinvol?
Een gewoonte? Ja, toch misschien wel. Eentje die ik vooral heb moeten toepassen op mezelf als ik daar destijds mee begon. Ik was ook nogal rap in mijn valkuil, zoiets van, ja, je moet daar een antwoord geven, of je moet dit doen, of je moet dat doen. Je moest altijd direct klaarstaan. En soms je gewoon eens af te vragen, ja, maar wacht eens. Als ik nu een reactie geef, is dat om mezelf tevreden te stellen, of is dat voor de andere persoon tevreden te stellen?
Oké.
En eens gewoon die reflectie gaan maken, kan je soms wel eens helpen dat je zegt van, het is niet nodig dat ik reageer. Of ik kan gewoon accepteren als het nog niet in orde is.
Ja. Dus eigenlijk af en toe een keer je geautomatiseerd gedrag in vraag gaan stellen.
Ja. En voor mensen die dan vuren groot en stralend geel, is dat concreet, af en toe mag je zwijgen. En voor zacht groen en helderblauwe kleuren combinaties is het van, je mag vaker eens het woord nemen.
Oké, nu durf ik niks meer zeggen. Ja, want ik zat te denken, ik wil er ook niets aan toevoegen, maar ik vind het al ongelooflijk waardevol wat we hier gehoord hebben.
Super.
Ja. Ik denk wat ik er dan zelf nog kan aan toevoegen, is dat, dat het heel verrijkend kan zijn om, gelijk dat je zegt, ik ga er eigenlijk op doorgaan, van een keer, misschien cru gezegd, u een babbel te houden.
Ja.
En een keer wat extra vragen bijstellen, mm-hmm. om wat meer zicht te krijgen op hoe dat mensen denken.
Ja.
Mm-hmm. Hoe dat ze tot bepaalde conclusies komen, of hoe dat ze tot bepaald gedrag komen, in plaats van al te snel een oordeel te vellen.
Ja. Ja. En ook een keer, ja, de verschillende manieren van vragen stellen. Je kunt gestuurd vragen stellen, of je kunt heel open vragen stellen. Ook daar weer zit een hele linker met de kleuren. Dus het kan soms ook wel heel verrijkend zijn hoe je daar mensen kunt uit afleiden. Het is een boeiend verhaal. Je hebt de lichaamstaal, eenmaal dat je in die materie mee in contact komt, ik kan er soms van genieten om gewoon eens op een terrasje te zitten en te observeren hoe dat mensen passeren. Ik iets van, zou het kunnen dat of dat.
Ja, ja.
Voor alle duidelijkheid, ik heb geen glazen bol of we zijn geen Madame Soleil, maar ik vind het gewoon heel aangenaam. En ik moet zeggen, als je er een stuk in gedreven begint te worden, dan wordt het soms toch wel beangstigend juist, meestal, hoe je bepaalde gedragingen kunt koppelen aan bepaalde kleuren.
Ja, en ook heel plezant, denk ik.
Ja.
Want dat komt bij veel mensen wel op een of andere manier soepel overeen. Hè?
Ja. Het opent vooral uw blik.
Ja.
Oké.
Goed. Geert, ik ga je bedanken voor een tijd, want ik denk dat we al serieus ver zitten. Ik heb een tijd niet in de gaten gehouden.
Ik heb geen flow idee.
Nee, maakt ook niet uit. Dus.
Ook het voordeel dat we alle twee weinig helderblauw hebben, dat we dus niet precies op tijd moeten zijn.
Nee. We hebben heel, heel consequent afgesproken. We gaan dat afronden op 20 minuten. Geert, bedankt om mee aan te schuiven.
Super, ook bedankt.
Heel tof. En ik hoop dat de mensen... ik zal het misschien nog even laten horen. Als mensen nog de gewoontes willen noteren die we hier besproken hebben, zou ik zeggen, ga naar de website prana.business/unsandwiched. Het is een tongbreker. prana.business/unsandwiched. Daar staat de smart gewoontetrekker. Kunnen mensen dat noteren? Kunnen ze hun eigen gedrag beter in de gaten houden, waardoor dat je meer sturing kunt creëren.
Ja.
Voilà.
Ik hoop dat ze geïnspireerd zijn om daarmee aan de slag te
gaan. Ik hoop het ook. Ja. Geert, merci. Tot de volgende.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Unsandwiched. Hopelijk heb je inspirerende inzichten en praktische tips meegenomen die je helpen in je leiderschapsrol. Om het meeste uit onze aflevering te halen, nodig ik je uit om de gewoonte die je vandaag hebt ontdekt te noteren in onze speciale gewoontetracker. Dit helpt je om je voornemens concreet te maken en echt in actie te komen. Download de gewoontetracker op onze website prana.business/unsandwiched. prana.business/unsandwiched. En start vandaag nog met het transformeren van je dagelijkse routines. Ik geef alvast 3 tips mee voor het noteren van een goed voornemen. Eerst en vooral, wees specifiek. Beschrijf je gewoonte zo specifiek mogelijk. Vermijd vage formuleringen. Benoem concreet wat je gaat doen, hoe je het gaat doen en wanneer. Bijvoorbeeld elke ochtend om 8 uur een statusupdate geven aan mijn team via een kort digitaal overleg. Ten tweede, maak het meetbaar.
Zorg dat je gewoonte meetbaar is. Hoe weet je dat je succesvol bent? Stel duidelijke criteria voor succes vast, zodat je kunt bijhouden of je aan je gewoonte houdt. Bijvoorbeeld, de update bevat altijd 3 punten. De doelen voor vandaag, belangrijke updates van gisteren en eventuele obstakels. En ten derde, bepaal een tijdsframe voor je gewoonte. Dat maakt het niet helemaal makkelijker om consistent te blijven en vooruitgang te zien. In onze gewoontetracker hebben we ervoor gekozen om te gaan voor dagelijkse gewoontes. Dat zijn meestal kleine stappen, maar hebben vaak de grootste impact. Door deze tips te volgen, maak je het makkelijker om nieuwe gewoontes te integreren en vol te houden. Dus heel veel succes!